En we gaan om te beginnen weer naar 2 Timotheus hoofdstuk 1. Waar we ons vorige keer hebben beziggehouden, uiteindelijk met vers 11. Waar de apostel zich voorstelt als een prediker, een apostel en leraar der heidenen. In de zin van een heidense leraar blijkbaar. Want de apostel Paulus staat model voor heel onze bedeling en voor heel de gemeente. En hij was de heiden die, aan wie het evangelie was toebetrouwd. Dat komt dan ook aan de orde meteen in het volgende vers. Maar die als heiden met name het evangelie predikte aan de Joden. En dat was de omgekeerde wereld. En dat is de specifieke positie van de apostel Paulus. In tegendeel tot wat dikwijls, helaas, gedacht wordt. Een heidense leraar. Zoals hij elders uiteenzette, voornamelijk in Romeinen hoofdstuk 11. En daarna zegt hij, om welke oorzaak ik ook deze dingen leidde, dus vers 12. Maar word niet beschaamd, want ik weet wie ik geloofd heb en ik ben verzekerd dat hij machtig is mijn pand bij hem weggelegd te bewaren tot die dag. En dan meteen houdt het voorbeeld der gezonde woorden die gij van mij gehoord hebt in geloof en liefde die in Christus Jezus is. Bewaar het goede pand dat u toebetrouwd is door de Heilige Geest die in ons woont. En daar zijn we weer terecht bij de algemene strekking van deze brief uiteraard, waarbij de apostel Paulus bemoedigende woorden schrijft aan Timotheus, die hij beschouwt als zijn geliefde zoon, zoals hij het formuleert in 1 vers 2, uiteraard. Want niet alleen is Paulus gesteld tot prediker, apostel, leraar der heidenen, maar ook Timotheus is gesteld tot prediker, misschien niet een apostel in de smalle betekenis van de term, maar dan toch wel degelijk ook een heidense leraar, want hij was een Griek, zoals wij in Handelingen lezen, die daarna door de apostel Paulus besneden werd, zodat hij een beetje voor een Jood kon doorgaan, wat hij niet was, overigens. Maar dat even terzijde. Om welke oorzaak ik ook deze dingen leidde. Dat wil zeggen dat hij leidt vanwege dat hij gesteld is prediker, apostel en leraar der heidenen uit het voorgaande vers. En meer in het algemeen vanwege die bediening die hij nou eenmaal heeft en vanwege de inhoud van de prediking zoals hij die in de voorgaande versen, 8 tot en met 10, uiteengezet heeft. Om welke oorzaak ik ook deze dingen leidde. Van het woord leiden zeg ik altijd hetzelfde, namelijk dat men het niet te eenzijdig en dus te zwaar zou moeten opvatten, omdat dat niet de algemene betekenis is van de term en omdat dat in verband met dit schriftgedeelte bijvoorbeeld ook niet meteen naar voren komt. Paulus spreekt hier niet over dat hij zulke zware tijden achter de rug heeft of iets dergelijks, of de moeilijke tijden gaat, hoewel dat dikwijls zo was, zoals wij allen weten. Maar het is niet noodzakelijk de betekenis van de uitdrukking. Wat de uitdrukking wel betekent, is dat men zich heeft overgegeven of zich overgegeeft aan iets of iemand anders. Want dat is wat lijdzaamheid nou eenmaal inhoudt. Lijdzaamheid wil zeggen dat men zich onderwerpt aan. Ik zeg meestal om het makkelijk maar ook ingewikkeld te maken, als men lijdzaam is, laat men zich leiden. Maar dat lijden schrijft men dan met een korte ei uiteraard. Degene die leiding geeft, heeft van doen met de korte ei om zo te zeggen. Degene die geleid wordt, is per definitie met een lange ei. En dat is het dan ongeveer. Want u weet, lijden is passie. Het lijden is nou helemaal passie. Maar passie is niet alleen lijden aan een kruis bijvoorbeeld. Hoewel het woord daarvoor gebruikt wordt vanzelfsprekend. Maar dat is wel het ultieme, het uiterste lijden dat men zich denken kan. Maar passie is ook gewoon gedrevenheid. Dat wil zeggen, men wordt door iets of iemand anders gedreven, of als het van de andere kant komt, geleid. Dat kan ook. Maar dat is wat het is. Dat wil zeggen, die verantwoordelijkheid die de apostel Paulus heeft, die is bepalend voor zijn leven. Over dat leven heeft hij daarna zelf niet al te veel meer te vertellen. En dat heet nou eenmaal leidzaamheid. Passie heet het ook. En hoewel passie de betekenis heeft bij gelegenheid van inactief zijn, ik pas bijvoorbeeld bij het kaarten. Dan laat men iets voorbij komen, van passeren enzovoort. Dan doet men zelf niet mee. Maar hetzelfde woord kan ook betekenen dat men juist hevig actief is. Dat wil zeggen, ergens mee bezig is. Zodat passief en actief niet noodzakelijk tegengestelde begrippen zijn. Dat is wat lastig in onze Nederlandse taal. Maar ik kan het ook niet helpen dat onze taal bij gelegenheid en in de loop der jaren wat versleten en veranderd is van betekenis. Want iemand die gepassioneerd is, is dikwijls heel actief bezig. Omdat hij gedreven wordt of omdat hij geleid wordt. Eén van de twee. Wat het maar is. Maar in de praktijk is natuurlijk hetzelfde. Het gaat erom dat iemand die leidt in de klassieke en dus ook bijbelse betekenis van de uitdrukking. En met onder bijbels te verstaan die van de Statenvertaling uiteraard van 350 jaar terug. Iemand die leidt, die is onderworpen aan iemand of iets dat sterker is, althans op dat moment, dan hij zelf. En dat is wat het is. En daar heeft de apostel het over. Dat stelt hij ook tot voorbeeld aan gelovigen in het algemeen en hier in het bijzonder aan Timotheus uiteraard. Dat tot gevolg kan hebben dat men ook lichamelijk lijdt, in de wat meer modernere betekenis van de term, voor mijn part zelfs geestelijk lijdt, dat kan allemaal, dat kan er het gevolg van zijn. Maar dat is de wat extreme betekenis van de term. Het is niet de algemene. Daarna wijs ik erop dat die lange en die korte ei in het Nederlands, we staan nog aan het begin van de avond, dan kan ik nog even wat zeggen. Die lange en die korte ei in het Nederlands, dat is arbitrair. Dat was ook niet altijd zo. De Duitsers schrijven Leidenschaft met een korte ei. En wij hebben het over lijden in datzelfde verband met een lange ei. En als je in het Afrikaans, ik bedoel het Zuid-Afrikaans, leest over bijvoorbeeld het lijden van de Heer Jezus, schrijft men dat wel degelijk met een korte ei. Terwijl dat ons eens inziet met een lange ei had moeten zijn. Zodat u ziet dat dat niet eens een verschillende betekenis is eigenlijk. Het is gewoon hetzelfde. Alleen in onze taal is het enigszins uiteengegroeid. In de uitspraak kun je het niet eens horen. Alleen als je het opschrijft moet je het weten. Hè? Degene die de baas is, leidt met een korte ei. En degene die moet volgen, leidt. Is gepassioneerd. En dan met een lange ei. Maar vooruit. Taal is een snaaks ding, om er nog wat Afrikaans door te gooien. Terug naar dit vers, dus wat ik alleen maar wil zeggen is, men zou de term niet al te zwaar opnemen in de zin van het doet zeer. Het is breder en meer algemeen, namelijk de apostel zegt dat hij niet de baas is over zijn eigen leven. En dat is wat ik vroeger als evangelische jongeman ook altijd gehoord heb. Namelijk, wij zouden onze levens aan de Heer geven. En nog wat zwaardere termen als dat kost ons onszelf. Heb ik nooit begrepen wat het was. Nog eigenlijk niet goed. En ik prijs me daar gelukkig mee overigens. Maar zoiets is het wel, ja. Wij geven ons leven aan de Heer. Wij zouden hem dienen. Laat ik het eenvoudiger zeggen. Wij ontvangen de Heilige Geest. En daardoor zouden wij door hem namelijk, zouden wij ons laten leiden, korte ei in Romeinen 8, naar onze aanstelling tot zonen. En dus wij zijn niet onszelf, heet dat, en dat is de eerste Korinthebrief, dat gij uws zelfs niet zijt, enzovoort. Dat je niet van je eigen bent, betekent dat, hè. Dat soort dingen. En dat heet nou eenmaal leidzaamheid en eventueel lijden met een lange ei. En of het zeer doet, is daar niet mee gezegd. Dat zou kunnen, omdat het de consequentie ervan kan zijn. Hebben jullie tot zover? En dus om welke oorzaak ik ook deze dingen leidde. Hij wordt geleid namelijk door deze oorzaak. Dat wil zeggen door deze bediening die hij heeft. En vooral uiteraard door de inhoud van zijn prediking. De boodschap die hij heeft. Dat is wat hem motiveert uiteraard. En daarbij bovendien heeft hij ook zijn hoop en verwachting, zijn blik gericht op de toekomst. Want die bepaalt dat, hè. Wij weten waarheen wij onderweg zijn, het is ons wat waard, wij geven ons daaraan over. Wij laten ons leiden, zei ik al, door de Heilige Geest naar onze zoonstelling, zoals Romeinen 8 dat formuleert. En daar heeft de apostel het ook over, al gebruikt hij hier het woord zoonstelling niet. Maar hij zegt, om welke oorzaak ik ook deze dingen leid. En dan vragen wij ons af, maar waar leidt dat naartoe? Dat is niet als grap bedoeld, maar dit is weer met EI. En waar leidt dat dan naartoe? Want die dingen, begrippen hangen nou helemaal samen. Hij zegt, nou, ik ben er zeker van waar het toe leidt, want, zegt hij, ik word niet beschaamd. In gewoon Nederlands, ik zal niet teleurgesteld worden. Ik word niet beschaamd, want ik weet. En soms zegt hij, ik weet en ben verzekerd. Alsof het twee dingen zouden zijn, maar het is één ding, hè. Ik weet, ben stellig overtuigd, in wie ik geloofd heb. Aan hem is hij dus onderworpen. Door hem wordt hij geleid. En dus leidt hij. Ik heb meelijden met de mensen die later die bandjes uitschrijven. Is het nou met een lange ei of is het met EI? Maar goed. Want ik weet in wie ik geloofd heb. En bovendien, ik ben verzekerd. Hij komt alsnog, hè. Ik weet en ben verzekerd. Ik ben verzekerd dat hij, in wie ik geloofd heb, dat hij machtig is mijn pand bij hem weggelegd te bewaren tot die dag. En dat was de korte variant van de Bijbelse leer. Namelijk dat waar een gelovige zich werkelijk onderwerpt aan de Heer. En dus niet alleen in hem gelooft, maar ook voor hem leidt. Dat was Filippenzen 1 vers 29. Daarvoor beloond zal worden in de toekomst. Dat wil zeggen dat het resultaat daarvan ook ontvangen zal worden in de toekomst. En dat is wat hier beschreven wordt. Ik begin van achteraf, want het lijkt me makkelijker. Er staat namelijk, ik weet in wie ik geloofd heb en ik ben verzekerd dat hij, in wie ik geloofd heb, machtig is mijn pand, wat het ook wezen mag, bij hem weggelegd te bewaren tot die dag. En als iets bewaard wordt, moet het bewaard worden voor de toekomst uiteraard, voor een bepaalde gelegenheid. En dat heet hier tot die dag. Soms denk ik dat is de makkelijkste lezing, maar nou weten we niet welke dag het is. Want het staat er niet bij. Het wordt al anders als we beseffen, en dat moeten we eigenlijk altijd beseffen, dat het woord dag, in zeker in het oude Nederlands, de betekenis heeft van oordeel. En in de Bijbel komt dat hevig zo voor, omdat dat ook het geval is in het Grieks en zelfs in het Hebreeuws. Het woord dag heeft de betekenis van oordeel. Elke keer leg ik dat precies hetzelfde uit. Vandaar dat woorden die verband houden met de rechtspraak in het Nederlands nog gauw het woord dag erin hebben. Zoals dagvaarding en voor het gerecht dagen. Het dagend in het oosten, weet je wel. Voor het gerecht dagen en de Rijksdag. Die kennen we ook allemaal nog. Schijnt maar één keer geweest te zijn in Worms, weet u nog, maar dat doet er nou niet toe. In 15 zoveel, wanneer het maar was. De Rijksdag. Bij ons heet, wat in Duitsland de Rijksdag heet, komt ongeveer overeen met wat in Nederland heet de Hoge Raad, eigenlijk. Van oorsprong althans. Want het is het hoogste rechtsprekende orgaan. Dat was zo in, laten we zeggen, in Duitsland voor het gemak. Hoe het ook heten mocht precies. Rijksdag. Maar het is de, wat in Nederland heet, de Hoge Raad. Maar de Raad ook als aanduiding van een rechtsprekend orgaan. Komt trouwens aardig overeen, nu we het er toch over hebben, met wat in het Grieks heet de Ecclesia. En wat in het Nederlands dan weer heet de gemeente. Want de gemeente is het hoogste rechtsprekende orgaan in het Koninkrijk van Christus. Althans zal dat zijn. Daarom heet het ook zo, Ecclesia. Hoogste wetgevende en rechtsprekende vergadering, volksvertegenwoordiging in het Griekse Koninkrijk, feitelijk, of in de Griekse Koninkrijken, moet ik zeggen. Maar dat even terzijde. Waar het om gaat is dat wij het woord dag in de betekenis van oordeel in de Bijbel vele malen tegenkomen. En waar het hier blijkbaar gaat om een oordeel en rechtspraak, dus hè, niet al te negatief opvatten het oordeel. Dat is pas bij veroordeling zo, hè? Dan wordt het negatief. Maar bij een oordeel gaat het om een uitspraak van de rechtbank. Dat kan ook positief uitvallen, dan noemen wij het weer een beoordeling, want we hebben onze taal ingewikkeld gemaakt. Maar het is niet negatief, maar als het gaat om de beoordeling van bijvoorbeeld de apostel Paulus, en daar gaat het over, want hij zegt, ik leid en ik weet, ik ben verzekerd, mijn pand enzovoorts zal bewaard worden, dan heeft hij dus over een toekomstig oordeel, blijkbaar over zijn eigen praktische dienst, over zijn dienst aan de Heer. En daarover zei hij in 2 Korinthe 5... wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. Dus als u nou even niet vraagt welke dag is het, maar u vraagt gewoon over welk oordeel gaat het, want dat is de goede vraag, dan is het makkelijk genoeg. Het gaat over onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. De term ontleen ik natuurlijk aan 2 Korinthe 5, waar het tamelijk uitgebreid staat. Daar, en het leuke daarvan is dat wij daar gelijksoortige woorden vinden, 2 Korinthe 5. Het is wat uitgebreid, maar ik ga het niet allemaal bespreken. Maar in vers 1 tot en met 4 van 2 Korinthe 5 zegt hij: wij weten dat zo ons aardse huis, deze tabernakel, gebroken wordt, wij een gebouw, een ander lichaam dus, een gebouw van God hebben, een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Het blijkt hier misschien niet meteen uit, maar de apostel heeft hier niet in gedachten zijn overlijden, maar gewoon de opname van de gemeente. De verandering van de gemeente als zodanig, wanneer wij als gemeente onze heerlijkheid zouden ontvangen. Vandaar ook het meervoud, en bovendien blijkt het ook uit de terminologie, maar dat ga ik nou niet uitleggen, maar het blijkt ook uit het verband. En hij zegt dan, want ook in deze, vers 2, dat wil zeggen in dit aardse huis, in deze, dit tijdelijk huis, die tent, tabernakel, tent. Hè? In deze zuchten wij, in de zin van kreunen wij, steunen wij, verlangende met onze woonsteden die uit de hemel is, een hemelslichaam heet het in 1 Korinthe 15, overkleed te worden, want het lichaam wordt tegelijkertijd gezien als een kleed. Waarom ook niet? Een kledingstuk. Men woont er immers in. En sommige van ons hebben kledingstukken waar ze in wonen. Die zetten ze s'avonds naast het bed. Maar goed, dat doet er nou niet toe.
Ze gebruiken ze op een camping, of jouw dingen.
Ja, zeker. Zeker. En dan zegt de apostel, als het tenminste zo is dat we bekleed zullen worden en niet naakt zullen bevonden worden. Want het idee blijft dat het lichaam, de aard van het lichaam, dat wij zullen ontvangen, de uitdrukking is van wie wij zijn, dan wel wie wij waren, maar dat zijn we er nog overigens. Kortom, het betekent dat het loon dat wij zullen ontvangen zich uitdrukt, minstens onder andere, maar het drukt zich uit in het lichaam dat we zullen ontvangen. Men lezen 1 Korinthe 15, waar staat, wij krijgen een hemels lichaam, maar kijk maar naar de sterren, dat zijn ook hemelse lichamen, wij noemen het hemellichamen, en die zijn niet allemaal even groot of even helder. Die hebben niet allemaal dezelfde magnitude, want zo heet dat bij sterren, hè. Ze worden gerubriceerd, een ster van de zoveelste magnitude, zoveelste grootheid. Heet dat, het heeft te maken met de hoeveelheid licht die we ervan ontvangen. En zeg maar, zo is het ook met onze hemelse lichamen die we zullen ontvangen. Dus jammer voor diegenen onder ons die denken dat we in de hemel allemaal gelijk zijn. God zij dank niet. We zijn het hier niet, ook God zij dank niet en daar ook niet. Hè? Je moet er toch niet aan denken, broeder. Dat u op mij lijkt, straks schiet me nog net de goede woorden te binnen. Maar hè, we zijn niet gelijk. Juist niet. Wij worden verzameld. En we zijn van verschillende afkomst en van verschillende aard. We hebben hier op aarde ook een verschillende bediening. Ook als gelovigen hebben we een verschillende positie in het lichaam van Christus. Heet dat nou eenmaal. En dat blijft ook zo. Zo'n verschil blijft. Niettemin wordt er gezegd dat wij loon zouden ontvangen, en dat de bedoeling is dat we ons daarnaar uitstrekken en daar ook rekening mee houden, uiteraard. En daar gaat het ook over natuurlijk in 2 Timotheus 1. Maar hij zegt dan, vers 5, die ons nu tot ditzelfde, tot dit doel, tot deze woonstede Gods, dat overklede lichaam, om zo te zeggen, dat verheerlijkte lichaam, bereid heeft, die ons nu tot ditzelfde bereid heeft, is God, die ons ook het onderpand des geestes gegeven heeft. De gedachte daar in die uitspraak van 2 Korinthe 5 vers 5 is heel gemakkelijk. Namelijk, wij zijn bestemd voor zo'n verheerlijk lichaam en wij kunnen daar zeker van zijn dat wij dat ook zullen krijgen, omdat wij de geest hebben ontvangen. Want dat staat er. Die ons tot ditzelfde bereid heeft is God. Dat wil zeggen, God zorgt daarvoor. Niet meteen wij. Van ons wordt overigens wel verwacht dat we ons aan deze dingen onderwerpen. En dus leidzaam zouden zijn, namelijk onze Heer zouden dienen in overeenstemming met de wil van God voor ons leven. Dan ben ik wel helemaal terug naar Romeinen 12. Maar vooruit. Maar God heeft ons hiertoe bereid en heeft ons voor dat doel ook de Heilige Geest gegeven, die dan ook beschouwd wordt als het onderpand, namelijk de garantie, de zekerstelling, om zo te zeggen, van dat toekomstige loon, die toekomstige heerlijkheid. En ik probeer niet te citeren, maar dat ga ik nu dus wel doen, uit Efeze 1, waar staat dat wij verzegeld zijn geworden met de Heilige Geest der belofte, die het onderpand is van de toekomende erfenis, tot de verkregene verlossing. Dat wil zeggen, daar staat ook precies hetzelfde wat ik aan het begin vanavond al heb aangehaald, namelijk, de Heilige Geest zal ons leiden naar onze aanstelling tot zonen. Want of de Bijbel nou spreekt over aanstelling tot zonen, of het ontvangen van loon, of het overkleed worden, of het verheerlijkt worden, het gaat altijd over hetzelfde. En daaraan toe te voegen, wegdragen hetgeen door het lichaam geschied is. Maar er staat een paar versen verderop, hier in 2 Korinthe 5. Het is altijd hetzelfde. Dat is onze toekomstverwachting, broeders en zusters. Niet de opname van de gemeente als zodanig, maar onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. Onze verheerlijking. Dat gebeurt dezelfde tijd, dat is waar. Maar laat u niet misleiden. We zitten niet te wachten alleen maar op dat wij veranderd worden enzovoorts. Maar waar wij naar uitzien, waar wij ons leven op gericht hebben, is uiteraard de heerlijkheid die aan ons zou geopenbaard worden. Dat is ook Romeinen 8. En ik neem aan dat u die versen langzamerhand uit uw hoofd kent. En anders wordt het wel tijd, hè? Wij weten dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. En 3, 4, 5 versen daarvoor staat er dat zoveel door de geest Gods geleid worden, die zijn, of worden, zonen Gods. En daarom heet de geest die wij hebben ontvangen de geest der zoonstelling. Het is een beetje wegvertaald daar, maar daarom haal ik het ook elke keer weer aan, hè? Daar gaat het om, en hier ook. En dus die ons tot ditzelfde bereid heeft, is God, die ons ook de Heilige Geest heeft gegeven voor dat doel. En die geest wordt dan ook genoemd het onderpand. Hier, maar ook in Efeze 1, zoals ik al zei, ik ben vers 11 of wat het maar was. Die het onderpand is van de toekomende erfenis. Want het heet dan voor die gelegenheid erfenis. Maar dat is wat zo'n stelling is, hè? Aanstelling als erfgenaam.
2 Thessalonicenzen 1 vers 10.
Staat die daar ook, broeder? 2 Thessalonicenzen 1 vers... Ja, dat wordt nog nauwkeuriger trouwens hier. 2 Thessalonicenzen 1 vers 10. Wanneer hij zal gekomen zijn om verheerlijkt te worden in zijn heiligen. Het voorgaande vers spreekt over het tegenovergestelde namelijk. Zullen tot straf leiden het eeuwig verderf. Maar dan vers 10, wanneer hij zal gekomen zijn om verheerlijkt te worden in zijn heiligen. Dat wil zeggen dat wij dan definitief deel hebben aan de heerlijkheid van Christus. En wonderbaar te worden in allen die geloven in die dag. En dan heb je diezelfde dag weer. Als u vraagt welke is die dag, dan zeg ik, nou, het heet bij andere gelegenheid de dag van Christus. Daar heb ik er straks nog wel even over. De dag van Christus, dat wil zeggen het oordeel van, komend van Christus. Maar de uitdrukking heeft betrekking op het oordeel over de gemeente. Waarbij sprake is van het ontvangen van loon of van het derven van loon. Dat kan ook loon missen. En daarover hebben we het zo nog wel even verder. Maar ga eerst weer terug naar 2 Korinthe 5. We hebben het onderpand van de geest gekregen. Het onderpand namelijk de geest gekregen. Die zou ons daarheen leiden. En dus vers 6. Wij hebben dan altijd goede moed. En weten dat wij inwonenden in het lichaam uitwonen van de Heere. Want wij wandelen door geloof en niet door aanschouwen. Met andere woorden, wij zien uit naar deze dingen die ons beloofd zijn. Maar wij hebben goede moed en hebben meer behagen om uit het lichaam uit te wonen en bij de Heer in te wonen. Wij verlangen ernaar om deel te hebben aan die heerlijkheid. En dus zien wij uit naar de opname van de gemeente als zodanig. Maar meer nog, als het goed is. Maar het is niet altijd goed. En daarom is het ook niet altijd meer nog. Naar onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. Laat hem tot u doordringen. De bedoeling is namelijk dat wij, vers 10, wij moeten allen geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, die dan dus rechter is. Opdat een ieder wegdragen hetgeen door het lichaam, vul maar wat in, geschiet, vooruit. Nadat hij gedaan heeft, het zij goed, het zij kwaad. Dit zijn lastige versen, omdat iemand die er de verkeerde kant mee op wil, die kan dat. Maar je zou het moeten laten staan zoals het er staat en in het verband waarin het staat. Binnen deze brief in elk geval. Het idee is namelijk dat wij zouden beloond worden voor hetgeen door het lichaam geschied is. Namelijk voor het goede. En dat goede wil niet zeggen dat we de wet niet overtreden hebben zoals sommigen denken. Of netjes geleefd hebben volgens de voorschriften van onze cultuur dan wel onze voorganger. Maar dat komt ook allemaal voor. Maar het goede, dat zijn uiteraard de goede werken waarover de Timotheusbrieven spreken. En Titus natuurlijk. De werken des geloofs. Het goede dat wij doen wil niet zeggen dat we brave burgers geweest zijn. Maar het wil zeggen dat we de Heer gediend hebben. En het kwade, weet u dan ook wat dat is? Maar daar gaat meestal de discussie over natuurlijk. Sommigen menen dat je het kwade moet nalaten. Dan is het ook wel goed. Er zijn mensen genoeg, ook in onze evangelische omgeving, die het kwade opsporen en daarna bestrijden en ons ervoor waarschuwen. Maar het heeft weinig zin, hè? Want je blijft dan gewoon op nul staan. Hè? Het wordt dan niet negatief, maar het blijft gewoon nul. En negatief kon het al niet worden, in ons geval. Want wij zijn kinderen Gods, enzovoorts. En de zonden van de natuurlijke mens zijn al weggedaan, dus bestraft worden voor zonde, dat kan al helemaal niet.
Overwinnen het kwade door het goede.
Al was het maar omdat het Lam Gods de zonde der wereld heeft weggedragen, daar kunnen wij dus niet voor veroordeeld worden. Wij kunnen wel loon ontvangen voor het goede. Dat wat gedaan is, uit liefde tot Jezus, dat houdt zijn waarde en zal blijven bestaan. Ik kom in de bundel van Johannes de Heer terecht, maar dan hoor je het ook eens van een ander tenminste. Maar zo is het wel. De dienst aan hem. Of zoals het elders staat, wij weten dat onze arbeid niet ijdel is in den Heer. Het laatste vers van 1 Korinthe 15. En 1 Korinthe 15 gaat ook hierover. En over de opname van de gemeente. Maar ook over de opstanding en dat verheerlijkte lichaam. En dus dat hoofdstuk waar staat, maar niet alle hemelse lichamen zijn gelijk. Waaruit ik zojuist citeerde. En wat hier dus gezegd wordt, is dat wij loon zullen ontvangen onder het motto, de arbeider is zijn loon waardig en dat soort dingen meer. Het heeft niet te maken met of we al of niet in de hemel komen of iets dergelijks. Maar het gaat juist over degenen die daar komen en al geplaatst zijn als het er helemaal over gaat. Die zullen eventueel loon ontvangen dat voor hen weggelegd was om de term van de apostel Paulus te gebruiken. En voor ik er verder wat over zeg, zoek ik toch heel gauw even op de tweede Johannesbrief. Die citeer ik niet zo vaak, maar dit vers vind ik de moeite waard om te citeren. Waar staat Johannes, 2 Johannes, vers 8. En dan gaat het meer specifiek over het trouw blijven aan de waarheid, aan de leer heet dat. 2 Johannes vers 8, zie toe voor uzelf dat wij niet verliezen hetgeen wij gearbeid hebben, maar een vol loon mogen ontvangen.
Met beide staat u trouwens. Met beide staat u.
Ja, goed, dat maakt me niet zoveel uit, broeder. Maar bedankt, ja. Zie toe voor uzelf dat u niet verliest hetgeen u gearbeid hebt. Dus, hè, wordt het dan. Maar het geldt voor Johannes namelijk net zo goed. Dus het maakt mij verder niet zoveel uit. Maar het gaat erom dat wij een vol loon mogen ontvangen. Het idee is namelijk dat dat loon op voorhand vaststaat. Hebben jullie? En dat je dus alleen nog kunt derven. Er kan wat van afgaan als gevolg van ontrouw aan de Heer. Dat ligt trouwens ook voor de hand, omdat wij uit de schrift leren dat de Heer voor een ieder van ons een bepaalde plaats heeft in de gemeente, of met andere termen, dat de Heer aan een ieder van ons een gave, misschien wel meerdere, maar minstens één gave en dus één verantwoordelijkheid geeft. Hij heeft een plaats voor ons. Wij zouden leren in de praktijk. Dat is wat Romeinen 12 zegt. We zouden beproeven welke plaats dat is, of wat de wil van God is, wat de goede, welbehagelijke wil van God is voor onze levens, want zo staat het daar. En dien overeenkomstig zouden we uiteraard wandelen, want daarna staat er ook, nadat we gaven hebben, laat ons die gaven besteden enzovoorts. En wanneer wij dat doen, ontvangen wij daarvoor het loon dat daar ook voor staat. Dat is niet zo moeilijk, dus dat gewoon vast. Alleen, men kan daar ontrouw aan zijn en zeggen, ja, maar dat doe ik niet, of dat wil ik niet, of vandaag niet, of wat het maar is. En dan heet het dat men verliest hetgeen men gearbeid heeft, en dan krijgt men dus niet een vol loon. En dat is blijkbaar aan de orde in onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. Waarna wij ons afvragen wie van ons dan überhaupt een vol loon krijgt. En dan troost ik u met de gedachte, vermoedelijk niemand. Maar, hè? Tja, ik ben er maar reëel in. Dat denk ik, maar misschien zit ik ernaast, dat weet ik ook niet. Want het maakt ook verder namelijk niet uit. Waar het om gaat is dat wij ons daarnaar zouden uitstrekken. En dus met leidzaamheid, we hebben het toch over vanavond, met leidzaamheid zal een lopende loopbaan die ons is voorgesteld ziende op Christus enzovoorts. Uit Hebreeën 12, de eerste vers. Dat is het idee.
Het gaat toch in alle tijden om het woord, hè?
Broeder, ja, misschien, ja, als het daar nog verder op in moet gaan. Uit die woorden van 2 Johannes blijkt dat het primair niet eens om de werken gaat, hè? Misschien is dat ook een troost. Ik weet het niet, ik ken u niet en ik weet niet hoe andere mensen dat hebben. Dus ik kan er ook moeilijk wat over zeggen. Maar uit die 2 Johannesbrief blijkt dat het gaat om het trouw blijven aan de waarheid. Daar gaat het trouwens om in alle drie de Johannesbrieven. Maar u ziet die pericoop, hè, hier in 2 Johannes, bij vers 7. Er zijn vele verleiders in de wereld gekomen die niet beleiden dat Jezus Christus in het vlees gekomen is. Deze is de verleider en de antichrist. Zwart-wit tegenover elkaar. En daarna staat het vers, zie toe voor uzelf dat we niet verliezen hetgeen wij gearbeid hebben, maar een vol loon mogen ontvangen. En ieder die overtreedt en niet blijft in de leer van Christus, die heeft God niet. En dus gaat het om de leer. Vers 10, indien iemand tot jullie komt en deze leer niet brengt, ontvang hem niet. Zie? En het gaat dus in de eerste plaats gewoon om trouw te blijven aan de leer. Dat is een vies woord, want leer is dogma en dogmatiek, dat schijnt een vies woord te zijn inmiddels. Ik moet u zeggen dat het toch echt om niks anders gaat dan dat. Namelijk, dat wat God ons leert. Dat heet dus een leer. Hij onderwijst ons, hij maakt ons wat wijs, maar ik bedoel het in de positieve en oorspronkelijke betekenis van de term. En dus daar zouden we trouw aan zijn, wat voor gevolgen dat ook heeft. En dat dat een uitwerking heeft, vervolgens, maar voor mijn gevoel ga ik iets te snel naar die uitwerking toe. Maar niettemin dat dat een uitwerking zou hebben in de praktijk van ons leven, en dat het bepalend is voor de werkende dingen die wij doen of laten. Ja, dat is zo, maar dat is niet essentieel, hè? Werken zijn namelijk nooit essentieel, want essentie betekent het wezen, de inhoud, en komt overeen met begrippen als geest enzovoort. En daar gaat het in de eerste plaats om, want het blijft toch heus waar dat de mens ziet aan wat voor ogen is, en wij zijn geneigd het ook te doen, maar de Heere ziet het hart aan, daar gaat het in de eerste plaats over. En hoe het aan de buitenkant eruit ziet, ja, dat is van zoveel factoren afhankelijk dat ik het nooit zinnig vind om daarop in te gaan. Daar kun je toch nooit compleet in wezen. Dus laat me zitten. Maar het gaat om het idee dat wij trouw zouden zijn aan dat woord God. We zouden ons door hem laten onderwijzen. En dat dat woord God dan ook bepalend is voor beslissingen die wij nemen enzovoorts. En voor prioriteiten die wij in het leven stellen. Ja, dat is inderdaad zo. Absoluut. En daar zullen we ook voor beloond worden. Voor die trouw. U weet wel, over weinig zijt gij getrouw geweest. Dat is waar het primair om gaat. En de rest mag.
Peter die zegt in 1 Peter 5 vers 8, zo deze dingen bij u zijn. En nu overvloedig zijn, zij zullen u niet ledig, nog onvruchtbaar laten.
Ja, precies. Want dat ledig en onvruchtbaar is, komt overeen met 2 Korinthe 5, naakt bevonden worden. Dan heeft het woord geen enkele uitwerking gehad. En dat komt omdat we het geen plaats in ons leven gegeven hebben enzovoorts. Hè. Maar indien deze dingen bij u zijn, zegt Petrus, zij zullen u niet ledig nog onvruchtbaar laten. En dat is inderdaad zo. Het zal vrucht dragen in elk geval. Alleen over van dat laatste, als het gaat bij vrucht dragen om praktische werken, daar ben ik altijd wat aarzelend mee. Niet dat het er niet zou moeten zijn, inderdaad, dat zou er moeten zijn. Dat is ook volstrekt bijbels, dat hoort ook gewoon zo. Maar om daarop te wijzen, ja, dat heeft niet zoveel zin. Omdat als het, wat voor werken het ook zijn, als ze niet voortkomen uit een oprecht gemoed, uit een oprecht hart, als ze niet vol overgave, passie, gedaan zijn, dan hebben ze voor God toch geen waarde. En daar gaat het maar om. Nou goed. Terug naar 2 Korinthe 5 dan nog even. Wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, opdat een ieder wegdraagt hetgeen door het lichaam in het vlees dus nog geschiet. Nadat hij gedaan heeft, het zij goed en kwaad, maar goed en kwaad niet te lezen in dezelfde betekenis of toepassing als die van de boom der kennis des goeds en des kwaads of zo, want u weet, goed en kwaad zijn relatieve begrippen, ze zijn betrekkelijk, het hangt er vanaf waar we het helemaal over hebben. En in welk verband. En hier gaat het om het verband van de gemeente, en voor een gelovige is het goed als je de Heer dient, en het is kwaad als je dat niet doet. En that's it. En als je onder de wet leeft, is goed dat je houdt aan de wet, en kwaad is dat je de wet overtreedt, maar we leven niet onder de wet, dus zo kun je die begrippen dus ook domweg niet toepassen. Een verkeerd begrip van het woord kwaad heeft er onder andere toe geleid dat men ergens een tekst leest en zegt, kijk, hier staat dat God het de zonde heeft uitgevonden. Ja. In Jesaja. Ja, want er staat dat de Heer zegt, ik schep het goede en ik schep het kwade. Ja. En als kwade is wetsovertreding, ja, dan schept God dat dus. En als dat zonde is, schept God dus de zonde. En dat is niet correct. Want je moet het lezen in het verband waarin het staat. Het goede is dat Israël in het land woont en daar gezegend wordt. En het kwade is dat het in ballingschap wordt weggevoerd. En daarna zegt de Heer, maar ik schep ook het goede en het kwade. Dat wil zeggen, ik stuur je wel weg in ballingschap. Dat is kwaad. Deze kwaden zullen u overkomen, zei de Heer via Mozes al in Deuteronomium tot Israël. Ja. Maar de Heer zegt, schep ook het goede, namelijk zal je weer terugbrengen uit ballingschap enzovoorts. Het zijn heel betrekkelijke begrippen, dus je zal ze ook zo moeten lezen. Maar dat terzijde, die uitdrukking rechterstoel van Christus vinden we trouwens ook in Romeinen hoofdstuk 14. Waar ook in dat hoofdstuk heel goed blijkt dat deze begrippen relatief zijn. En zelfs dat wat voor de een goed is, is voor de ander niet noodzakelijk goed. En wat voor de een kwaad is, is ook niet noodzakelijk kwaad voor de ander. Zodat als iemand mij komt vertellen, dit is kwaad en het is niet goed, dan zeg ik altijd hartelijk dank voor uw persoonlijk getuigenis, broeder. Maar dat maken wij zelf wel uit. Nee, natuurlijk is dat arrogant, maar wat moet je dan? Zo is het nou eenmaal. Dat staat hier allemaal, hoor. Want er staat inderdaad, waarom acht gij, wat oordeelt gij eens anderen dienstknecht of zo, hè? Vers 4 van Romeinen 14. Wie zijt gij die eens anderen huisknecht oordeelt? Wie ben je eigenlijk dat je iemands anders personeel beoordeelt? De knecht van iemand anders, hè? En daarna vers 5, de een acht de ene dag boven de andere acht al de dagen, en ieder zij in zijn eigen gemoed ten volle verzekerd. Dat illustreert nou precies wat ik er straks zei. Het gaat niet om wat men doet primair, het gaat primair om wat in het gemoed is. En sommigen doen met hetzelfde gemoed, dezelfde levensinstelling en overtuiging, totaal verschillende dingen. Dat kan allemaal gebeuren. Maar daar gaat het niet om. Het gaat erom wat in het gemoed is. En daarna wordt er gezegd, nou ja, wie we ook zijn, het zij dat we leven, vers 8, wij leven voor de Heer. Het zij dat we sterven voor de Heer. Het zij dan dat wij leven, het zij dat we sterven, we zijn des Heeren. En hoe tegengesteld het ook is, het maakt niks uit, wij zijn des Heeren. En de een doet het zus, en de ander doet het zo, afhankelijk van wie iemand is en wat hij geleerd heeft, of niet geleerd heeft, of nog niet geleerd heeft. En over dat laatste gaat het vooral in dit hoofdstuk. Over wat hij nog niet geleerd heeft. Maar dat komt dan misschien nog wel. Dan vers 10, maar gij, wat oordeelt gij uw broeder? Nou ja, als je gemiddeld christelijk boek te pakken krijgt, dan gaat het meteen over oordelen. De een oordeelt de ander, de een zegt dat de ander het verkeerd doet. Daar gaat het toch altijd over. Maar hier staat, wat oordeelt gij uw broeder? Of ook, wat veracht gij uw broeder? Want wij zullen allen, dan wel moeten allen, voor de rechterstoel van Christus gesteld worden. En dan vers 12, zo dan, en ieder van ons, stuk voor stuk, individueel dus, zal voor zichzelf aan God rekenschap afleggen. Zichzelf een goden rekenschap geven. Enzovoorts. En laat ons dus elkander niet oordelen. Als dat moet gebeuren, doet de Heer het zelf. En die zal ons ook oordelen. En hier vind je, dit is de andere schriftplaats dan waar die uitdrukking rechterstoel van Christus gebruikt wordt. Er zijn ook andere termen voor. En zo kwamen wij hierop. Want de andere uitdrukking is die van de dag van Christus. Die vindt u bijvoorbeeld in 1 Korinthe 8. Nee, 1 Korinthe 1, sorry. 1 Korinthe 1, vers 8. De uitdrukking is daar iets uitgebreider. Maar er staat dat wij vers 7, of althans dat de Korintiërs verwachten de openbaring van onze Heere Jezus Christus, welke u ook zal bevestigen tot het einde toe, onstraffelijk in de dag van onze Heere Jezus Christus. Dat wil zeggen, in de openbaring voor de rechterstoel van Christus. En hier heet het voluit met de langste term die ik in dit verband ken, de dag van onze Heere Jezus Christus. De kortste is die van die.
En zo, dat is Filippenzen 1, vers 6.
Daar staat hij in mijn lijstje, broeder. Maar ik ga wel door. Ik kom wel in Filippenzen 1, dus dan hebben we het er even over. De kortste uitdrukking die ik ken is gewoon die dag. Dan wordt gewoon weggelaten. Dat oordeel, dan moet iedereen weten wat het is, hè. Maar dag van Christus vind je hier en in 1 Korinthe 5 vers 5. De zulke over te geven aan de Satan tot verderf des vlees, opdat de geest behouden mogen worden in de dag van de Heere Jezus. Maar die dag is dat dus. Wanneer hij zal oordelen over deze broeder, waarover het hier gaat, maar gaat het onderwerp niet in. En overigens, voor zover, er zijn ook andere dagen die in de Bijbel genoemd worden, namelijk de dag Gods, in 2 Petrus bijvoorbeeld. Maar zelfs dag des mensen, en daar kom ik nou voorbij, want die staat in 1 Korinthe 4. Die laat ik u even zien, omdat u hem daar in de Statenvertaling niet tegenkomt. Maar daarom vind ik het altijd leuk om hem aan te halen. Waar de apostel zegt, doch mij is voor het minste, 1 Korinthe 4, vers 3. Doch mij is voor het minste dat ik van uw lieden geoordeeld worde, of door een menselijk oordeel. Maar er staat een menselijke dag. De dag des mensen. We kennen de uitdrukking Nederlands, omdat het de titel was van een boek. De dag des mensen, Philip Marlowe. Maar goed, dat doet er nou niet toe, maar wij kennen de term in het Nederlands, maar je vindt hem in de Bijbel nooit terug. Maar hier staat hij, hier staat een menselijke dag. Alleen nu heeft men het gedwongen door de context, vertaald met oordeel. In de zin van, als in de dag is het licht tegenover de nacht immers. En als het dag wordt, dan komt het licht en de dingen worden door het licht bestraft. Met dank aan Efeze 5 bijvoorbeeld. En door het licht worden de dingen beoordeeld. Kun je ze in de juiste verhoudingen zien en dat soort dingen meer. En vandaar dat dag hetzelfde is als oordeel. En hier is het ook zo vertaald. En in onze dagen, tot in onze dagen is het zo dat mensen oordelen. Dus wij leven, als het een periode zou zijn, zou het zijn, wij leven de dag des mensen. Der mensen mag ook nog. Maar goed. Onder een menselijk oordeel. Maar we zouden ons er niks van aantrekken. Dat zegt Paulus ook. Hij zegt, kan mij niet schelen. Namelijk, mij is voor het minste dat ik door u of door mensen in het algemeen geoordeeld word. Ik oordeel ook mijzelf niet. Die mij oordeelt, einde van vers 4, is de Heere. En dan ben je dus ook bij in de dag van Christus, uiteraard. Maar goed, nog een paar dan. 2 Korinthe 1. Vers 14. 2 Korinthe 1 vers 14. Gelijkerwijs gij ook ten dele ons erkend hebt dat wij uw roem zijn, gelijk gij ook de onze zijt in de dag van de Heere Jezus. En dan is het dus uiteindelijk weer gewoon de dag van Christus. Namelijk in dat oordeel. In verband met de beloning die eenmaal zou komen. En dan Filippenzen 1. Bijvoorbeeld allemaal. Vers 9 en 10. Dit bid ik God dat uw liefde nog meer en meer overvloedig worden in erkentenis en alle gevoelen, opdat gij beproefde dingen die verschillen, opdat gij oprecht zijt en zonder aanstoot te geven tot de dag van Christus. En inderdaad, broeder, in vers 6 heet het, vertrouwende ditzelfde dat hij die in u een goed werk begonnen heeft, dat voleindigen zal tot op de dag van Jezus Christus. En dat is uiteraard precies hetzelfde, ja. Vers 6 is trouwens een mooi, ik citeer hem ook vaak, omdat daarin in één zin gezegd wordt dat inderdaad de Heer zelf een werk aan ons doet. En het resultaat van dat werk zal gezien worden, zal geopenbaard worden in de dag van Jezus Christus. Of kortheid zal in de dag van Christus. Op een andere plaats heette dat dus weer de Heilige Geest die het onderpand is. Daar lees je dus dat de Heilige Geest dat werk aan ons doet tot de dag van Christus. En hier staat dat Christus het zelf doet. Maar ja, er is ook geen verschil tussen, uiteraard, tussen Christus en de Heilige Geest. Het is een en dezelfde. Hij zou dat werk aan ons doen. En dus blijft het zo dat wij ons daarvoor beschikbaar stellen, dat we beschikbaar zijn daarvoor. En dat heet nu eenmaal leidzaamheid. We kennen trouwens ook de uitdrukking Dag des Heren. Vele malen in het Oude Testament en nog een paar keer in het Nieuwe. En het heeft uiteraard dezelfde betekenis, namelijk het oordeel des Heren. Het is niet een dag op de kalender. Het is zelfs niet een periode, een tijdsperiode. Het is het oordeel des Heren. Doordat zijn oordelen en tijdsperiode in beslag nemen, valt het ons niet op. We zeggen, dag des Heren is dus een dag of een periode. Maar dat is het niet, alleen het duurt zo lang. Of zo kort, net wat u wilt, maar het neemt een periode in beslag. Maar dat is het probleem met alle dingen. Alle dingen nemen tijd, maar je zou de dingen en de tijd die het inneemt niet met elkaar verwarren. Hebben die nog? Nou goed, het gaat dus om het oordeel des Heren. Want Jehovah, die de openbaring is van de Godheid op grond van deze titel, de Heren, zal inderdaad de wereld, de schepping als zodanig oordelen. Hij is degene die van begin af aan zich met de wereld als zodanig, althans sinds Adam, heeft beziggehouden. Hij is bovendien de uitvoerder van het werk Gods. Daarom is hij de zoon, want de zoon is een bouwer en een bouwer is een uitvoerder. Nou, dat even terzijde. En dus zal hij aan het eind van de geschiedenis, de heilsgeschiedenis als u wilt, een oordeel brengen over de aarde en over de levende mensheid enzovoorts. En dat heet de dag des Heren. En dat is dus heel wat anders dan de zondag. En voor zover het de Sabbat is, is het omdat de Sabbat een uitbeelding is van het Koninkrijk van Christus. En dus het oordeel van de Heer in de toekomst op aarde. Maar de term dag des Heren, ook de term des Heren dag, die eenmaal officieel voorkomt in Openbaring 1, heeft precies dezelfde betekenis. Er is geen verschil tussen. Alleen in verschillende volgorde van woorden bestaat er dan dag des Heren en des Heren dag. Wij in het Nederlands kennen dat niet, want in onze Statenvertalers heet dat ook gewoon dag des Heren. Maar in het Engels hebben ze het wat nauwkeuriger vertaald in de Staten, dus des Heren dag. En daar ontleent men het idee aan dat het gaat over de eerste dag der week. In Engels sprekende landen, men noemt dat de Lord's Day. Met de andere heet de Day of the Lord. Maar het is heus hetzelfde. Alleen de volgorde van de woorden is anders. Des Heren dag of de dag des Heren. Dat is exact gelijk. Laat u niet misleiden. Bovendien zal in Openbaring toch wel duidelijk zijn dat het gaat over de dag des Heren. Die uit het Oude Testament bedoel ik. Van het oordeel dat de Heer brengt over de hele aarde enzovoorts. Als er één boek is dat daarover specifiek handelt, is het juist Openbaring. Dat staat ook in Openbaring 1. En je moet het woord niet eruit halen en zeggen, nou is het ineens de eerste dag der week. Het is zijn oordeel, hij komt om te oordelen, daar gaat het hele boek over. Sterker nog, zo heet het ook eigenlijk, maar vooruit. Nou goed, we zullen het daar verder niet over hebben, maar teruggaan naar 2 Timotheus 2. Daar heet het gewoon die dag, wat ik een mooie uitdrukking vind, dat oordeel. Iedereen zou moeten weten wat het is, want daarheen zijn wij onderweg. Dat is onze toekomst. En in afwachting daarvan zijn we niet geïnteresseerd in een menselijke dag, dan wel in dat menselijke oordeel uit 1 Korinthe 4 bijvoorbeeld. En daarom staat er ook in vers 13, houdt het voorbeeld der gezonde woorden. Het sluit meteen aan. Ik weet, ik heb nou wat overgeslagen, maar vooruit. Wij begrepen in ieder geval uit 2 Johannes dat het in de eerste plaats gaat om dat wij trouw zijn aan het woord Gods, trouw zijn aan de leer, opdat wij een vol loon zouden ontvangen. En hier staat dus precies hetzelfde. Bewaren tot die dag. En meteen erachteraan houdt het voorbeeld der gezonde woorden enzovoorts. Want het gaat in de eerste plaats om het bewaren van het woord Gods. En daarna moet ik nog in vers 12 zijn. Want er staat, ik weet in wie ik geloofd heb. Nou ja, wij geloven in degene in wie al Gods beloften ja en amen zijn. De Alfa en de Omega, de eerste en de laatste, degene die is, die was en die komen zal, degene die gisteren en heden tot in eeuwigheid dezelfde is, de enige die echt betrouwbaar is, omdat hij het woord Gods is, zei Johannes. Maar goed, Daarin, daarop vertrouwen wij en daaraan ontlenen wij onze zekerheid. Dus ik weet, ik ben verzekerd in wie ik geloofd heb. En ik ben verzekerd dat hij machtig is mijn pand bij hem weggelegd te bewaren tot die dag. Maar wat is mijn pand? Die staat niet onder pand. Er staat een ander woord. Maar wat is mijn pand? Bovendien, dat hij machtig is mijn pand. En daarna vers 14, bewaar het goede pand dat u toebetrouwd is. Wat doet men met het pand en wat is dat pand? Men zou het bewaren en liefst in bewaring geven. Bij de Heer, toch? Bij degene in wie wij geloven. Maar wat zou het zijn? Dat is de vraag eigenlijk en het wordt niet uitgelegd wat het is. Of toch? Nou ja, als de vraag is wat is dat pand, wat zouden wij bewaren? Dat wil zeggen, wat bewaart Paulus dan wel, wat geeft hij bij de Heer in bewaring? En let er dan op dat de term in vers 12 staat in verband met Paulus' pand. Het pand van Paulus en in vers 14 het pand van Timotheus en daartussenin staat houd, maar dat is hetzelfde als bewaren, houd het voorbeeld der gezonde woorden en in vers 14 gaat het verder met bewaar het goede pand u toebetrouwd door de Heilige Geest die in ons woont enzovoort. Wat zou het zijn dat wij hebben ontvangen en in bewaring geven? Het zou toch in de eerste plaats moeten zijn de gezonde woorden die wij gehoord hebben uit vers 13. Simpel, niet meteen moeilijk maken en niet meteen gaan preken, denk ik altijd. Want preken kan ik zelf ook wel als het moet. Maar gewoon even, wat is het nou eigenlijk? Los van alle vooroordelen. Wat heeft God ons gegeven? Primair. In de eerste plaats, broeder. Wat heeft hij ons gegeven?
Zijn woord.
Zijn woord. Daarna kun je een heleboel andere antwoorden geven, maar die zijn niet zo heel erg anders. Het goede pand. Ja, het goede gegeven, ja. Wat heeft hij ons gegeven? Het woord heeft hij ons gegeven, uiteraard. En daarna kun je zeggen, heeft ons de Heilige Geest gegeven. Maar ja, wat doet de Heilige Geest ook alweer? Die brengt het woord Gods voort. Want wel heeft de Heilige Geest gesproken door de mond van Jesaja en bij nader inzien door alle andere profeten ook. En bovendien is het de Heilige Geest die wij ontvangen zouden opdat die Geest ons in heel de waarheid, uw woord is de waarheid, in heel de waarheid zou leiden. Dus ja, je komt niet ergens anders terecht. Je kunt zelfs zeggen, God heeft ons zijn Zoon gegeven. Toen vroeg ik het aan Johannes. Je moet natuurlijk opletten aan wie het vraagt, maar vanuit toen vroeg ik het aan Johannes. En die zei, ja, maar het is de Zoon. Hij is het woord. Ja, maar goed, dat is wat ons gegeven is. Der goddelijke natuur is ons gegeven, maar begrijp je me goed, het goddelijk leven, iemands leven, drukt zich uit naar buiten. Het wordt immers overgedragen, gegeven. Iemands leven drukt zich uit naar buiten in wat hij spreekt in zijn woorden, dan wel in zijn adem, want het is iemands leven. Maar dan zeg ik, ja, je kan niet spreken zonder adem, dus het is toch hetzelfde. Alles wat uit de mond Gods uitgaat, zijn adem, is zijn woord. Dat is wat hij ons geeft. En zelfs als er in Genesis staat, God blies in Adam de adem, of wat maar, hoe ze het maar vertaald hebben, der levens, of hoe het maar weer vertaald is dan, hè. Dan nog, hij blies in hem, dat is duidelijk. Maar wat het betekent, want het is natuurlijk een symbolische daad, dat had hij niet hoeven doen. Hij had ook iets anders kunnen doen, misschien helemaal niks, en dan was het ook gebeurd. Maar wat het uitdrukt, is dat iemand tot leven komt, dat die oude dode materie tot leven komt, daar waar de adem, en dus waar het woord Gods ingeblazen wordt. En that's it. De symboliek. Dus wat geeft hij ons woord? Wat heeft hij ons gegeven? Woord. Wat zouden we dus bewaren? Zijn woord. Hoe zouden we de geest bewaren? Door het woord te bewaren. Hoe zouden we de geest niet bedroeven? Door trouw te zijn aan het woord. Hetzelfde geldt voor, blust de geest niet uit. Maar wie kan mij vertellen hoe je de geest uitblust? door ontrouw te zijn aan het woord, uiteraard. Ja. Niet willen, dat woord niet willen weten, terwijl die geest ons daarin zou leiden, enzovoorts. Men verstoort de werking van de geest als men de Bijbel dichtlaat. Ik bedoel dat niet helemaal letterlijk, maar overdrachtelijk in elk geval. Als men er niet van wil weten, blust men het werk van de geest uit. En voor dat doel heeft men dus andere werkzaamheden, andere activiteiten aan de geest toegeschreven, om te kunnen zeggen, kijk, de geest werkt.
Ja,
in sommige gevallen dan achterover, naar voorover, links en rechts. Net als bij het surfen, denk ik altijd, maar rare. En anderen raken in extase, spreken in tongen en wat het maar wezen mag. En dat moet dan het werk van de geest voorstellen. Nee, wat de geest doet, is ons leiden in heel de waarheid. Nou goed, en wij zouden ons leedzaam, maar met de andere woord, met passie, dat klinkt wat actiever, maar het is hetzelfde. We zullen ons leidzaam dus met passie daaraan overgeven. En daar gaan deze brieven ook over. Wat bewaart Paulus en wat moet Timotheus bewaren? Gewoon het woord dat hij ontvangen heeft. En daaruit vloeit de rest van zijn bediening, zijn praktische bediening, voort. Maar zonder dat woord is er niks. Onder pand te verstaan in de eerste plaats dus, want dat blijkt meteen uit de tussenliggende vers, vers 13... Eerste plaats te verstaan het woord God, maar het gaat natuurlijk om alles wat daarbij meekomt. Alles wat de Heer ons geeft moet beschouwd worden als een onderpand voor de toekomende erfenis. Want dat was immers het doel. Kijk, het werk Gods in onze dagen bestaat niet maar uit het verzamelen van mensen die dan naar de hemel gaan of zoiets. Dat is niet de bedoeling. Bovendien, anders gezegd, het was ook nooit de bedoeling dat wij kinderen Gods zouden worden. Hoewel, vanuit oud-testamentische tijd zou dat nog net te verdedigen zijn uit de Bijbel. Maar waar we het hebben over onze dagen, moet gewoon gezegd worden, het is niet de bedoeling dat we kinderen Gods zouden worden. De bedoeling is dat wij zonen Gods zouden worden. En alles... En al wat wij gekregen hebben toen wij kinderen Gods werden, toen we tot geloof kwamen, moet medewerken aan dat doel en wordt beschouwd als een onderpand daartoe. Het idee is namelijk dat de dood en opstanding van de Heer Jezus beschouwd wordt als algenoegzaam. Ik vind het een mooie term, een klassieke term, en ik hou hem er maar in. Dat wil zeggen, daarin ligt alles besloten. Alleen is het natuurlijk zo dat deze dingen in de praktijk van ons leven uitgewerkt zouden worden. In de eerste plaats natuurlijk door de Heer zelf, zoals we er straks lazen in Filippenzen 1 vers 6. Namelijk, hij is aan ons een goed werk begonnen, officieel toen wij tot geloof kwamen en dus kinderen Gods werden. En hij zou dat werk voleindigen, dat wil zeggen volbrengen. Niet maar tot het eind van ons leven hier, want dat was niet het doel. Maar tot die dag, de dag van Christus dus, want dat is het doel. Dat is de gelegenheid waarbij wij tot zonen zouden gesteld worden, was de bedoeling. Daarom zegt Efeze 1, wij zijn in Christus tevoren verordineerd tot zoonstelling. En daarom vindt u die term een keer of 3, 4 in Romeinen 8 en één keer in hoofdstuk 9 trouwens. Want dat is het doel wat God zich gesteld heeft. Wij hebben de geest ontvangen. Dat staat ook in Romeinen 8, maar niet als doel in zichzelf, maar meer als middel. Dat wil zeggen, die geest zou ons in heel de waarheid leiden, zo kun je het zeggen. Dat is wat hij in de praktijk doet. Maar het doel daarvan blijft, hij zou ons leiden naar onze zoonstelling. Beide termen vindt u dus in de Bijbel. En die zoonstelling, dat wijst op het doel en het andere wijst op het middel. Wij worden naar onze zoonstelling geleid doordat wij geleid worden in heel de waarheid. En dat woord Gods is de waarheid staat in dezelfde hoofdstukken van Johannes. Uitgesproken op dezelfde avond dat die geest beloofd werd. Er staat bij, uw woord is de waarheid en de geest heet geest der waarheid en die zal u in heel de waarheid leiden. En zo worden wij dus geleid naar onze zoonstelling. En daarom zouden wij dat woord dat ons gegeven is bewaren. Het wordt beschouwd als een pand. En om dezelfde reden wordt de Heilige Geest in Efeze 1 genoemd, en nog een paar plaatsen trouwens, als het onderpand. Als een zekere stelling dat dat doel ook bereikt zou worden. En daarom kan gezegd worden, het is ons pand, want het is ons gegeven. Maar daarom kan de apostel ook zeggen, bij hem weggelegd. Want wij vertrouwen dat namelijk aan de Heer toe. Het gaat niet om ons eigen werk, het komt ook niet zelfstandig tot ontwikkeling. Het is ook niet een automatisme. Het blijft heten het werk dat de Heer, dan wel de Heilige Geest, dan wel God zelf, in ons zou doen. En voor dat doel ontvangen wij dit, maar voor hetzelfde doel gevend weer aan hem. Ter beschikking, opdat hij er wat mee zou doen. Vandaar, die schiet me ineens weer, want als ik hier ben, dan denk ik altijd aan uitspraken van Klaas Rozenal, die ik nauwelijks gekend heb overigens, maar vooruit. Tot wie een keer gezegd werd, ik heb mijn leven aan de Heer gegeven. Waarna hij zei, nou, daar zal de Heer wel blij mee wezen dan. Ja. Ja, het is legendarisch en toch, ja, het is natuurlijk wat grof en... Maar het voordeel van dit soort uitspraken is dat ze je leven lang bijblijven natuurlijk. Wij hebben niks aan de Heer te geven. De Heer wil onze levens niet. De Heer wil onze levens wel, maar dan alleen dat leven wat Hij ons eerst gegeven heeft. Hij geeft het ons en Hij verwacht dat we het aan Hem ter beschikking stellen. Dat is het verhaal. En dat gebeurt niet altijd, vandaar dat er zoveel gelovigen zijn die inderdaad wedergeboren zijn, waar ik ook geen enkele reden heb om aan te twijfelen. Maar dat ze het leven aan de Heer ter beschikking gesteld hebben, nou blijkbaar niet. Niet om te oordelen, maar vooralsnog denk ik dat dan blijkbaar niet. Maar dat is nou juist wat wij zouden doen. En dat is ook de strekking natuurlijk van Romeinen 12, waar dan staat dat wij onze lichamen, want daar woont dat leven nou eenmaal in, dat we onze lichamen zouden stellen tot levend. Dus het is levend gemaakt, heilig en Goden welbehagelijk offer. Wij zouden dus wel degelijk onze levens aan de Heer geven. Maar niet nadat wij eerst van hem leven hebben ontvangen. En als het goed is, gebeurt het in een en dezelfde gelegenheid uiteraard. Je kunt ook beargumenteren dat het leven dat wij ontvangen, dat het zijn leven is. En dus ook zijn leven blijft. En dat is ook zo, dat staat ook op nogal wat plaatsen. Al of niet expliciet. Maar vandaar dat van dat pand kan gezegd worden, wij hebben het ontvangen, maar aan de andere kant, wij leggen het bij hem weg, opdat hij het zou bewaren, want dat zit opgesloten in dat woord wegleggen, maar staat er bovendien ook nog achter. Dat wil zeggen, we hebben wat ontvangen, maar als we de vruchten daarvan willen plukken, zouden we het aan de Heer ter beschikking stellen. Dat is ook de achtergrond van die uitspraken over talenten en ponden. Men zou die dingen bij de bank in bewaring geven. Eventueel. Waarna wij zeggen, de bank is de Heilige Geest. Maar vooruit, van mijn part, dat kan. Maar je geeft het gewoon aan de Heer terug. Opdat hij er wat mee zou doen. Alleen het veronderstelt dat wij beschikbaar blijven. Zo werkt dat. En dus staat er meteen achter, houd het voorbeeld der gezonde woorden. Ja, bewaar het onderpand, maar houd het voorbeeld der gezonde woorden die gij van mij gehoord hebt in geloof en liefde die in Christus Jezus is. En dan weer, bewaar het goede pand, zodat in vers 14 gezegd wordt dat Timotheus hetzelfde zou doen als wat Paulus gezegd heeft. En hoe bewaren we het pand? Door het bij de bank in bewaring te geven, heette dat. Dat wil zeggen, aan de Heer ter beschikking te stellen. Maar dat het daarbij gaat primair om dat woord dat wij ontvangen hebben. Dat, dat wordt meerdere keren gezegd in deze brieven. Blijft bij hetgeen gij geleerd hebt en waarvan uw verzekering gedaan is, wetende van wie gij het geleerd hebt, enzovoort. Dat is 3 vers 14 bijvoorbeeld van dezezelfde brief. Maar de gedachte is hetzelfde. Hij zou bewaren wat hem geleerd is. Van het woord Gods, uiteraard. Want dat woord zou vrucht dragen, zou uitwerking hebben. Vandaar dat het woord ook vergeleken wordt met zaad dat gezaaid wordt. En eventueel met zaad dat in de harten geplant wordt, opdat het de zielen zou zalig maken. Dat is de formulering van Jacobus. In Jacobus 1, maar het gaat om precies hetzelfde. Want de ziel is de wandel, zeg ik altijd, maar die wandel die komt tot stand, dan wel die wordt zalig, doordat dat woord in onze harten geplant is. Het werkt vanzelf uit naar buiten. Als het echt een plaats vindt in onze harten, dan heeft dat zo zijn uitwerking. Houd het voorbeeld, vers 13. Houd het voorbeeld der gezonde woorden die gij van mij gehoord hebt. Dat is op voorhand het antwoord op de vraag naar aanleiding van 3 vers 14. Wetende van wien gij het geleerd hebt. Datzelfde woord, Paulus zegt, van mij dus. De gezonde woorden, 1 vers 13 weer, die gij van mij gehoord hebt in geloof en liefde die in Christus Jezus is. Geloof en liefde zijn zo van die termen die we achter elkaar zetten. Meestal met het woord hoop er ook nog bij. En we hebben het ontleend aan 1 Korinthe 13. Want die blijven, zo blijven dan geloof, hoop en liefde. We hebben ze bij elkaar gebracht, zelfs in de symboliek van wat was er, een kruisje, een hartje en een anker, geloof ik. Ja, alles bij elkaar. Maar ik stel toch voor om het woord geloof in dit vers te vervangen door het Nederlandse woord trouw. Dat is niet wat anders. Dat is in het Grieks volstrekt hetzelfde woord. Men is vrij om dat te vertalen zo men wil. En men zou eigenlijk moeten leren dat die begrippen geloof en trouw eigenlijk hetzelfde zijn. Hè? Geloof in het woord Gods is trouw aan het woord Gods. Geloof in de Heer Jezus Christus is trouw aan de Heer Jezus. Geloof in God is trouw aan God. En anders is het geen geloof. Het is een en hetzelfde begrip. En ik zeg altijd, als je het woord geloof niet begrijpt, dan vervang je het door trouw. En als je het woord trouw niet begrijpt in de Bijbel, dan vervang je het door geloof. En dan wordt het soms een stuk begrijpelijker. En hier ook, want het gaat om trouw. En daarna het woord liefde. En beide termen zijn de uitdrukking van, laten we zeggen, gemeenschap, verbondenheid. Dat is wat trouw is. Aan iets of iemand trouw is, is er sprake van verbondenheid. En als men iets of iemand lief heeft, dan is er ook sprake van verbondenheid. Gemeenschap dus, hè? Dat is hetzelfde eigenlijk. Waar nog bij komt dat geloof altijd primair is geloof in wat gesproken werd. Geloof in iemands woord. En daarna is het trouw aan datzelfde woord. Dat wil zeggen, men wordt geacht te handelen in overeenstemming met het woord wat gesproken is. En daarna wijs ik erop dat ons woord, ons Nederlandse woord trouw, maar dat zal ik hier ook al vaker gezegd hebben, hetzelfde is als het Engelse woord true. Volstrekt hetzelfde woord. En dan betekent het ineens waarheid. Ja. Truth. Maar het is niet wat anders, het is hetzelfde. Beide begrippen duiden op iets dat blijft. Trouw veronderstelt dat het blijft, waarheid veronderstelt dat het blijft. En daarom zijn trouw en waarheid aan elkaar verwante begrippen. Namelijk, trouw is altijd trouw aan de waarheid. Je kunt niet trouw zijn aan de leugen, want de leugen blijft namelijk niet. Dus kun je er ook niet trouw aan zijn. Je kunt niet trouw zijn aan iets wat niet blijft. Goed. Dus geloof en liefde zijn beide uitdrukkingen die duiden op gemeenschap met, en dus in de eerste plaats met het woord, want daar gaat het over. Dat het daarna ook uitgebreid wordt en dus toegepast wordt op de verbondenheid, de gemeenschap van gelovigen onderling, dat is inderdaad zo. Vandaar dat als men een dienstknecht van Christus is, en wij allen worden geacht dat te zijn overigens, dan dienen wij dus de gemeente. Dat zegt Paulus ook, hij is een dienaar van Christus Jezus, aan de andere kant zegt hij, ik ben een dienaar van de gemeente. Het is een klein verschil, maar voor het praktische leven is er geen verschil. Het enige verschil is dat hij, om bij het voorbeeld van Paulus te blijven, dat hij orders aanneemt van de Heer die hij dient, maar niet van de gemeente. Maar de orders die hij van de Heer aanneemt zijn dat hij de gemeente zou dienen. Dus hij dient de gemeente, maar niet in opdracht van de gemeente. Dat is een subtiel verschil. Maar voor de rest blijft het gelijk. En wat de liefde betreft, waar wij de Heer lief hebben, hebben wij zijn woord lief. Maar ik denk dat de volgorde in de praktijk andersom is. Wij leren zijn woord lief te hebben. Want daar houden we ons primair mee bezig. En daarmee leren we de Heer lief te hebben. Maar het gevolg zal zijn dat wij liefde ontwikkelen voor elkaar. Voor de broeders heet dat in de eerste Johannesbrief bijvoorbeeld. Daar heet het zo, maar in andere brieven gaat het natuurlijk toch om precies hetzelfde. Het gaat om dat wij ons zouden benaastigen om te bewaren de geestelijke eenheid. Onderling. die er nou eenmaal is, omdat wij een gemeenschappelijk geloof hebben in het woord Gods. Bovendien heet het ook niet voor niks de gezonde woorden God. Het idee is natuurlijk niet maar dat die woorden zelf heel gezonde woorden zijn, maar het idee is dat waar wij ons met dat woord voeden, het een goede uitwerking heeft op onze eigen gezondheid. Het woord God namelijk is immers dat brood dat we eten. U weet wel, de mens eet, leeft niet bij brood alleen, maar bij alle woord dat uit de mond Gods uitgaat. Dat is het brood des levens. En woorden die wij tot ons nemen hebben nou eenmaal een uitwerking op onze, in ieder geval op onze geestelijke gezondheid. En daarna zal de dokter u wel vertellen dat uw geestelijke gezondheid in hoge mate bepalend is voor uw lichamelijke gezondheid. Want die twee, die staan niet los van elkaar. Begrijp me nou niet verkeerd, ik bedoelde niks meer dan wat ik nu zeg. Zo is het nou eenmaal. En dus deze gezonde woorden hebben een uitwerking op onze gezondheid. Primair de geestelijke uiteraard. En daarom heet het bij gelegenheid ook zo. De bedoeling van voedsel is immers dat men erdoor opgebouwd wordt, dat men erdoor bekrachtigd wordt, dat men erdoor tot ontwikkeling komt en weet je veel wat. Dat wil zeggen, voeding zou opbouwend zijn enerzijds, en anderzijds zou het ook als functie hebben het verdrijven van alles wat het lichaam verontreinigt, zal ik maar zeggen. Dat moet ook allemaal. En wat onze geestelijke gezondheid betreft, wordt daarin voorzien door deze gezonde woorden. U weet wat voedsel doet? Ja, als ik daarop inga, dan kom ik nog een stap verder. U weet wat het bloed doet? U weet wel, het bloed van Christus. Ik ga er toch maar op in, omdat het zo slecht begrepen wordt door ons uitgeholde jargon, meestal. Hè. Het bloed van Christus is het leven van Christus en wordt geacht zich te bevinden in onze aderen, overdrachtelijk gesproken. En u weet, daar staat het niet stil, want als het bloed stilstaat en niet rondgepompt wordt, dan doet het niks en is het, houdt het ook op bloed te zijn, daar kun je op wachten. Het valt vanzelf uit elkaar namelijk.
Heel snel.
Ja, heel snel. Dat heet dood trouwens. Ja. Maar vooruit. Maar bloed is leven. En bloed wordt rondgepompt in ons lichaam door het hart. Daarom is het hart de zetel van het geloof, heet dat. Want geloof is wat het leven op gang houdt. Wat ons doet leven. Dat is de basis van ons ook praktische geloofsleven, zal ik maar zeggen. Het houdt dat leven van Christus in ons actief en het doet het zijn werk. En via het bloed wordt voedsel verspreid, rondgebracht in het lichaam. Voedsel is geen voedsel als niet dat bloed rondgaat, want dan komt het alleen maar in de maag en daar is het alleen maar ballast. Het doet er namelijk niks. Het bloed moet rondgaan, want daardoor wordt het voedsel getransporteerd en worden de pilletjes worden gebracht naar de juiste plek. Ik vind het altijd verbazingwekkend dat die pilletjes weten waar ze naartoe moeten. Hè? Maar goed, het doet er nou niet toe. Maar zo gaat het nou eenmaal in een gezond lichaam. En zo is het met geestelijk leven net zo goed. Het wordt geactiveerd door geloof. En het bloed, dat leven van Christus is in ons. En u weet toch wat Christus aan ons en in ons zou doen? Ons reinigen door het bad des waters, heet dat namelijk door het woord. Want het woord is dat voedsel wat we tot ons nemen. En het leven van Christus in ons zorgt ervoor dat het voedsel terechtkomt waar het wezen moet. Dat kracht gegeven wordt waar het wezen moet. Maar tegelijkertijd zorgt dezelfde bloedsomloop ook voor de reiniging van het lichaam. Inwendig wel te verstaan. Uitwendige reiniging is de doop, maar die is een uitbeelding van de inwendige reiniging door het leven van Christus in ons. Dat is prachtige Bijbelse symboliek. En ik hoop niet dat u het me kwalijk neemt als ik het nog even achteraan zeg. Dat voor zover het bloed van Christus ons reinigt, hebben we het niet over het kruis of het bloed van Jezus aan het kruis, maar hebben we het over het leven van Christus in ons, waardoor ons hart gereinigd wordt van een kwaad geweten. Kortom, waardoor wij gereinigd worden naar de inwendige mens. Maar het werkt alleen op basis van geloof en dus op basis van het woord Gods waarmee wij ons voeden. En geloof en voedsel, dat begrijpt u, geloof is geloof in het woord en het voedsel is het woord. Dus het, is, het hangt allemaal met elkaar samen uiteraard. Maar daar gaat het over. En als de woorden Gods heten, de gezonde woorden Gods, zegt het niet primair iets over de woorden Gods. Want dan geloven wij zo ook wel dat dat gezonde woorden zijn. Maar het zegt iets over de uitwerking van het woord Gods. Het maakt ons gezond namelijk. Sterker nog, het geeft ons leven. Dat is heel gezond, want het alternatief is de dood immers. En we nemen het woord Gods tot ons, daardoor worden wij levend. Maar ook daarna, wij nemen het woord Gods tot ons, omdat het ons leven in stand houdt, opbouwt, ons bekrachtigt en ons doet groeien en ons brengt tot volwassenheid enzovoorts. En daarom heette het gezonde woorden Gods. Ik heb daar natuurlijk over gesproken in de tijd naar aanleiding van 1 Timotheus 6. Daar wordt dat beter geïllustreerd dan ik het nu zeggen kan eigenlijk. In 1 Timotheus 6, waar staat in vers 3, indien iemand een andere leer leert, anders dan wat, en niet overeenkomt met de gezonde woorden van onze Heer Jezus Christus, dus alles wat niet overeenkomt met de gezonde woorden van onze Heer Jezus Christus, heet andere leer. En voor de goede orde zijn er ook andere woorden dan gezonde woorden van de Heer Jezus Christus. En het antwoord is uiteraard nee. Het is andersom. De woorden van de Heer Jezus Christus zijn de gezonde woorden. Maar indien iemand een andere leer leert en daar niet mee overeenkomt met die gezonde woorden, die is opgeblazen en weet niets, maar hij raast, staat er. En daar zal ik van gezegd hebben dat er twee keer sprake is van een ziekte, al kun je dat in de vertaling niet helemaal zien. Opgeblazen is oedemie, of hoe ze dat maar noemen. Hè. Dan is men opgeblazen precies wat de dokter zegt. Hè. Als je opgeblazen bent, dan hou je te veel vocht vast en dan weet ik veel wat. Dat is een kwaal, dan gaat er iets niet goed. En de andere term, razen, is het normale woord voor koorts hebben. Want als men raast, ja, raaskallen heeft daarmee te maken, zeker wel. Als men raast, dan wil zeggen dat ons bloed door de aderen raast. Dan is onze hartslag veel te hoog, bloeddruk meestal ook, en in ieder geval de temperatuur wordt veel te hoog enzovoort. Dat is razen.
Hij eilt.
En raaskallen is dat men zoveel koorts heeft dat men eilt.
En ook dat is snel
razen, dat is dan duidelijk. En kal, dat komt van de kaleo, de spreken of eventueel roepen. En dat is wat men dan doet, raaskallen. Men zegt gewoon wat, maar dat komt door de koorts en het is wartaal. Dat is de praktische betekenis ervan. Maar daar gaat het hier dus over. Die is opgeblazen en weet niets, maar hij raast. Raaskallen mag ook, want dan is het ook duidelijk. Daar gaat het ook over. Omtrent vragen en woorden, strijd, uit welke komt nijd, twist, lasteringen, kwade nadenken, verkeerde, nou ja, enzovoorts. Wat het maar is allemaal. Dat wil zeggen, dan wordt men ziek. Dat is wat er staat. En u weet toch, een van die mensen die ooit genezen werd door de Heer, was opgeblazen. Oedemisch. En de Heer wrong hem uit, als je het mij vraagt. Hij omhelsde hem enzovoorts. En wrong hem uit als een spons. Ja. Nou goed, ga ik maar niet verder op in. Kennis maakt opgeblazen, zegt... wat was het? 1 Korinthe 11? 10? Wat was het? 1 Korinthe 8. Jan, wat was het? 1 Korinthe 8. 1 Korinthe 8. Daar gaat het over kennis. Wij weten, vers 1. Wij weten dat wij alle tezamen kennen. Paulus zegt, we zijn even onder elkaar, dus wij weten wat, hè, met z'n allen. Wij weten wat, we hebben kennis. En maar daarna zegt hij, maar kennis maakt opgeblazen. Kennis blaast op, maakt dus ook inderdaad ziek, is de gedachte. Want die oedemie van die patiënt, u weet wel, die door de Heer genezen werd, is een uitbeelding van het fariseïsme en van het leven onder de wet. Men kent het woord, men kent de wet. En u weet, het woord Gods wordt voorgesteld door water. Maar het probleem is dat het lichaam van die man te veel water in zich had. Dat moet er dus uit, dan moet je weer een pilletje krijgen achter me. En een pilletje weet waar hij naartoe moet. Maar goed, dat doet er nou niet toe. Maar in elk geval, men is dat heet opgeblazen. Maar dat water, waardoor men opgeblazen is, is wel degelijk een beeld van het woord van God. Maar het punt is, dat water is wel in het lichaam, maar doet daar niks en is alleen maar tot last. Ja. Er wordt niet gebruikt. En dat moet er dus uit. Zodat de genezing van die opgeblazen man, zal ik maar zeggen, hoe heet het? Heet het zo in de Statenvertaling? Opgeblazen. Nou goed. De waterzuchtig, zo heet hij, dat was het woord. Waterzuchtig, water dus, ja. De genezing van die waterzuchtige man is de genezing van iemand die wel het een en ander weet, maar er niks mee kan en er ook niks mee doet. En dan is het ongezond. Net zo goed als veel honing eten is ook ongezond, hoewel honing in zichzelf volgens de Bijbel heel gezond is. Maar de Bijbel zegt ook, te veel ervan is ongezond. Het moet wel verwerkt worden, het moet zijn plaats hebben in het leven, enzovoort. En honing is een beeld van wijsheid en water is een beeld van het woord, dus in de praktijk is het verschil niet zo heel groot, hè? Maar kennis blaast op, doet de mens ook groter lijken. Alles wat opgeblazen wordt, lijkt groter. Daarom is het hetzelfde als de werking van zuurdesem. Het blaast ook op, dingen worden groter, maar verhoudingsgewijs wel leger, hoor. Dat wil zeggen, het wordt niet meer als je het weegt.
Haarsenbluf.
Het lijkt maar zo, haarsenbluf inderdaad. Kennis maakt opgeblazen. Eigenlijk moet je vertalen met kennis blaast op, maar de liefde bouwt op. Want dat is wat stichten is. En daar gaat het natuurlijk om in specifiek in deze Korinthebrief. Het woord van God heeft men wel, maar het heeft geen plaats, geen goede plaats in het leven. En men zou dat woord ook toepassen wat de apostel hier uiteenzet in dit hoofdstuk. Is dat wij weten inderdaad dat er geen afgoden zijn. We hebben maar één God, wij kennen maar één God. En dus er bestaat niet zoiets als afgodendienst, want wij kennen geen afgoden. Maar, zegt hij, niet in iedereen is die kennis. En sommigen denken dat ze er wel zijn en ze houden ze ook in ere. En dat maakt het voor ons lastig om met die mensen om te gaan, omdat zij een gewoonte des afgods hebben. Dat staat er echt in vers 7. Een gewoonte des afgods hebben tot nog toe. En dat is bepalend dan voor onze relatie met die mensen. Want wij weten dat we alles eten mogen, ook als het aan de afgoden geofferd is, want die kennen wij niet. En wij vragen er ook niet naar, staat er ook nog bij gelegenheid hier, hè? Enzovoorts. Maar het is niet de bedoeling dat we van onze kennis zo'n uitbundig gebruik maken, dat we daarmee anderen tot last zijn om het eenvoudig te houden. Zie? Maar goed, terug naar wat in werkelijkheid omgaat. Het woord Gods is gezond. Het woord van Christus is gezond. De gezonde woorden van de Heer Jezus Christus. Die zouden wij dus tot ons nemen. En dat maakt ons geestelijk leven gezond. En dat is het hele verhaal. En ik ben daar heel makkelijk in. Dat staat in mijn Bijbel, dat geloof ik dus ook. Dus al die problemen die ik altijd lees, dat lees ik altijd. Al die problemen die ik altijd lees over christenen met problemen, zus en problemen zo. En vooral onze gemeente. Dat bedoelen ze niet die ene die ik maar ken, ze bedoelen een ander. Maar goed, onze gemeente, zoveel problemen enzovoort. U weet wel, met gaat van alles in mis en dan moeten ze iemand van buitenaf inhuren. Die moet dan wel gediplomeerd zijn van, ik zal niet zeggen van wie. En dan schrijft weer iemand een ingezonden brief dat inderdaad zo is. Want in hun gemeente hadden ze ook een keer iemand ingehuurd om de problemen in de gemeente op te lossen. En dat lukte niet, want de statuten waren niet goed, zodat ze de voorganger niet konden wegsturen. Want er was niet in voorzien in de statuten. Maar de man bleek bovendien een charlatan te zijn. En dat is het laatste nummer van uitdaging ingezonden brief. Kijk het maar eens na. Dat is nieuwsgansvrij, nieuwsgaring. Dan blijf ik tenminste, daar is die krant voor, dan blijf ik tenminste op de hoogte van wat er zo omgaat. En is het nog erger dan ik altijd denk, eerlijkheidshalve. Want als er problemen zijn in een gemeente of in iemand, want gemeente bestaat niet. Het is altijd individuele gelovigen. De rest bestaat alleen tussen de oortjes, van managers vooral. Het gaat om individuele geloven. Als daar problemen zijn, is er maar één oorzaak. Zij voeden zich niet met de gezonde woorden van onze Heer Jezus Christus. Dan wel met de gezonde leer uit 2 Timotheüs 1, vers 13. En iets anders is er niet te bedenken. Iets anders staat ook niet in de Bijbel. Dat is het enige wat telt. Hm? En of je met de uitwerkingen van tevreden bent of niet, wel, dat is ook niet aan ons om dat te beoordelen. Het gaat erom dat we ons daarmee zouden voeden. En dan bedoel ik ook echt voeden. Dat wil zeggen, we nemen het in, we nemen het tot ons en we maken het ons eigen. Dat wil zeggen dat het deel wordt van ons wezen. Het wordt in onze harten geplant. En daar doet het dan wat. En ik ben altijd van mening dat al dat organisatorische en regelende gedoe in de praktijk meer kwaad doet dan goed. Ik zeg het voorzichtig. Ik denk dat het veel erger is nog, maar in ieder geval dat het meer kwaad doet dan goed, omdat het richtlijnen geeft aan het werk van de Heer in onze levens. En die heeft de Heer niet nodig, in tegendeel. Zie? En ik geloof dus dat het in werkelijkheid het werk des Heeren in de gelovigen belemmert. Zie? Daarom zijn wij, punt 1, in de vrijheid geplaatst, en punt 2, zouden we ons voeden met het woord Gods. Dat is het hele verhaal. Dat is niet zo'n moeilijk beginsel, maar in heel de wereld geldt het precies hetzelfde, in de oude schepping ook. Waar geen vrijheid is, komt de individu niet tot ontwikkeling. En als hij zich niet mag richten op de waarheid, als die niet telt, omdat het bijvoorbeeld politiek incorrect is, want we hebben er moderne uitdrukking voor, ja, dan komt de mens dus niet tot ontwikkeling. Dan leeft hij binnen beperkingen waarin hij gedwongen is leugens te volgen, omdat hij de waarheid niet mag zien en ook niet mag zeggen natuurlijk en dat soort dingen meer. En dat een uitwerking heeft, populair gezegd, op de volksgezondheid, negatief namelijk, zodat de kosten van de volksgezondheid weer de pan uitreizen en dat soort dingen meer. Ja, zo zit het ongeveer. Wel. Nou vertel ik het iets te snel, maar ik mag u dat eigenlijk helemaal niet vertellen, omdat dat de wereld is. Maar niettemin, voor ons als gelovigen geldt precies hetzelfde. Wij zijn in de vrijheid geplaatst. Zo niet, dan zijn wij uitzinnig, dan wel betoverd, volgens Galaten. Toch? We zijn in de vrijheid geplaatst, we zouden leven uit genade en ons niet stellen onder de wet, maar ons voeden met het woord Gods in het algemeen. Daar gaat het om. En dat is gezond. Dan komen wij tot geestelijke wasdom, heet dat. En dat kan alleen maar een positieve uitwerking hebben op onze plaatselijke gemeente, denk ik dan altijd maar. Ik geloof niet dat regelen wat helpt. Ik denk dat regelen zo goed als altijd, er zijn uitzonderingen, maar zo goed als altijd precies verkeerd omwerkt. Dus stel de Heer buiten werking en we gaan de dingen zelf regelen.